Goedemorgen broeders en zusters, van harte welkom in deze eredienst. Ik wil u nog namens de kerkenraad ook een gezegende 2010 toewensen. De voorganger vanochtend is broeder Anno van Dijk uit Borenbergen, die vanochtend al een barretocht achter de rug heeft. We hebben geen mededelingen voor u verder. Ons intochtlied, ons keuzelied vanochtend is uit de Evangelische Liedbundel 357, de versen 1, 4 en 5.
Goedemorgen. Goedemorgen. Tot het nu. Goedemorgen. 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 Daar was hij al. Een hele goede morgen en ook namens mij veel heil en zegen in 2010. Ik zegen u in Jezus' naam. Ik mag u zegenen en we mogen elkaar zegenen. Elke dag en ook voor het nieuwe jaar 2010. Spannend. Terugkijken is het thema van vanmorgen. Ja, u wordt een beetje gedwongen misschien om terug te kijken in 2009. En toch ook, wilt u dat misschien wel of niet? Vanmorgen willen we nadenken over terugkijken. Terugkijken naar ons leven. En is terugkijken wat bijbels? Of wil God alleen dat we vooruitkijken? Het was een hele hap om vanmorgen daar iets over te kunnen zeggen. Terugkijken, we zullen zien. Naar aanleiding van het schriftgedeelte in 1 Korinthe 15. Maar eerst willen we een loflied zingen. Gezang 134, vers 1, 2 en 3. Gezang 134, vers 1, 2 en 3. En dan te bedenken dat er miljoenen engelen dit, dag in dag uit, ja, dat is geen tijd bij God, maar dit zingen voor God. Gloria in excelsis Deo. Prachtig mooi lied, een loflied, daar wou ik graag mee beginnen. Mogen we nu eerst stil zijn voor God, zodat onze harten ook voorbereid zijn op God. Ja, richt uw harten op God in stil gebed. Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, na een poosje stil te zijn geweest, wil ik u danken dat we hier veilig zijn aangekomen. Dank u wel, Vader, voor uw genade, voor uw trouw, dat u ons hier gebracht heeft als broeders en zusters onder elkaar. Dat we elkaar mogen ontmoeten, elkaar mogen bemoedigen om uw woord. Dat we heerlijk mogen zingen over uw lof. Want u heeft uzelf bekendgemaakt aan ons. En vader, we hebben ja gezegd tegen u. Maar hoe vaak gaan we ons eigen weg? Hoe vaak doen we ons eigen wil? Ook het afgelopen jaar, als we dan even terugkijken, zijn er mooie dingen geweest. Momenten geweest waarin u ons inzette, kon gebruiken, omdat we bereid waren, omdat we voor u klaar stonden. Maar er waren ook momenten, dan vergaten we u. Vader, en wat is het een genade om deze dag weer met u te beginnen. Opnieuw. Een schone lei. Samen met elkaar verbonden. In de ene naam. Jezus Christus. Vader, we hebben net gevierd dat u gekomen bent naar deze aarde. Door uw Zoon. En daarom mogen we hier zijn. Daarom zijn we hier. Om u te ontmoeten. Bereid onze harten voor op uw woord. Onderwijs ons. Open onze oren. En onze ogen. Zodat wij horen wat we nog nooit gehoord hebben. Omdat we zien. Wat we u mogen zien. En wat we nog nooit gezien hebben. Vader, zo dragen we deze morgen aan u op. In Jezus' naam. Amen. Ja, en dan mag u ook met mij uitspreken dat wij van God verwachten vanmorgen. Onze hulp en verwachting is van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt is. Die trouw is en ons nooit in de steek laat. Hij maakt ook af wat hij eenmaal is begonnen. En hij is hier begonnen in Noordwijk en hij gaat met u verder. Ik mag u ook groeten in zijn naam. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Gods trouw, uit de Evangelische liedbundel nummer 170. Groot is uw trouw, o Heer.
Hij geeft ons vrede ver. groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Ik ervaar het zelf ook, dat God trouw is. Ook al ben ik wel eens rebels en kortaf. God is trouw. En ik kan elke dag weer met hem beginnen. Ja. Er zijn geen woorden voor eigenlijk. Gedeeld uit 1 Korinthe 15. Komt ook onze tekst van de genadeverkondiging. Dus dat lezen we straks nog een keer. Dan blijft het ook beter hangen. Vers 20, 1 Korinthe 15, vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten wij God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Een woord van nieuw leven, als bemoediging, komt uit Galaten 5. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Laten we bidden om leiding van de Heilige Geest met het openen van Gods woord. Mag ik u volgen? Trouwe Vader in de hemel, we mogen u Vader noemen. We mogen weten dat u trouw bent, liefdevol, maar ook rechtvaardig. Dank u wel dat u uzelf aan ons bekend hebt gemaakt. Dank u wel dat u ons nooit loslaat. We zijn in uw handpalm geschreven, onze namen, en u laat ons nooit los. U roept ons altijd weer bij u als wij afdwalen. U pakt ons altijd weer bij de kraag beet. Want wij zijn uw kinderen. U bent onze hemelse Vader. Dat weten, dat gaat ons ver te boven. U als God, de Almachtige. God aan de ene kant zo ver weg. Aan de andere kant kwam u zo dichtbij. En bent u dichtbij. Ook hier in ons midden. We zijn bijeen in uw naam. En u bent hier. Met al onze zorgen, onze problemen, onze tekortkomingen, onze vragen. U kent ze allemaal. Vader, en waarom de ene meer lijdt als de ander? Ik weet het niet. Dan mogen wij in onze problemen, onze vragen, in onze lijden, mogen wij u altijd vinden. Zo willen we vanmorgen uw woord openen. Wilt u onze ogen openen voor uw woord? Omdat wij u mogen begrijpen. Dat we u steeds beter mogen leren kennen. En dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, de schriftlezing komt uit 1 Korinthe 15. Het is een hele hap. Maar ik heb hier en daar even een stukje overgeslagen. Maar in principe lezen we het hele hoofdstuk. Gaan we een beetje door. Broeders en zusters, zegt Paulus aan de Korintiërs. Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is. En uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op mijn eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, vers 20. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. Vers 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou het lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aardslichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook en van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemelslichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aardlichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aardlichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. En de laatste Adam, Jezus Christus, werd een levende makende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt, wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Vers 55. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeef zijn geweest. We zingen Psalm 91, vers 1, 2 en 6. Naar de overdenking, dan zingen we van Psalm 473. Vers 1, 2, 5, 6, 7 en 10. Dat herhaal ik straks nog wel even. We denken na over de tekst die we zo net gelezen hebben. En het thema is terugkijken. Even kijken hoe dat uit de tekst naar voren kan komen. Tijdens de voorbereiding van deze dienst. Ik gaf het thema al door. Terugkijken lijkt me een leuk thema. Normaal doe ik het andersom. Normaal heb ik een Bijbeltekst. En daaruit onttrek ik dan een thema. Ik denk van, hé, dat past er mooi bij. Nu heb ik het net andersom gedaan. Het was een beetje een kort dag. Maar ik wou bij u zijn. Ik vond het leuk. Mooi, leuk om... de uitnodiging. Maar deze tekst kwam me telkens weer tegen. 1 Korinthe 15. En we zullen zien wat deze tekst met ons doet. Dus als u na de dienst mij daarin kan bevestigen, dan hoor ik dat graag. En anders niet. Dat is ook prima. We zullen zien wat God ons wil duidelijk maken vanmorgen. Aan het einde van de brief van de Korintiërs, dit is het ene laatste hoofdstuk, hoofdstuk 15, kijkt Paulus terug toen hij het fundament van het evangelie verkondigde aan de gemeente van Korinthe. Hij begint de brief ermee en hij eindigt er ook mee. Aan het begin zegt hij, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heiden dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem alleen worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. En in ons hoofdstuk vanmorgen, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is, uw redding. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. Hij beroept zich op de schriften. Hij zegt eigenlijk, weten jullie nog dat ik jullie verteld heb over jullie redding? Naast alle onderwerpen die ik met jullie heb besproken, er zijn er nogal wat, als u de Korinthebrieven leest, is dit de belangrijkste. Dit is het fundament voor jullie leven. Verdwaal alsjeblieft niet in allerlei andere discussies, maar wees alsjeblieft één in Christus. Door hem bent u één met Christus, zegt Paulus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Heeft u daaraan gedacht, het afgelopen jaar, of als u achterom keek, in 2009, aan die genade die u is geschonken? Elke dag weer mogen we uit genade leven. Leven, hè? Elke dag weer. We kunnen Gods redding in Christus niet verdienen, maar mogen het ontvangen in zijn hand. We verdienen het niet, hè? We mogen het ontvangen. Weet u nog het moment dat u die genade aanvaarde? Misschien was het vorig jaar. Vele kerkgangers, die hebben die genade nog niet aangenomen. Vele kerkgangers gaan naar de kerk, het woord zegt het, maar kennen Christus nog niet. Weet u nog het moment dat u die genade aannam? Ik heb gezondigd en ik ben maar een gebrekkig mens. Zie mij aan in uw genade en vergeef mijn zonden om Jezus wil. Die genade is u gegeven. God heeft zichzelf laten zien door zijn zoon te sturen naar deze aarde. En u hebt vervolgens geantwoord. Ja, Heer, Ik weet dat ik mag leven vanuit die genade. Dat is het fundament, zegt Paulus. Andere onderwerpen zijn bijzaak. Als we leven vanuit die genade van het kruis, dan zijn we één. Zegt ook de Johannesbrief zo mooi. Maar, zegt Paulus, en zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hij is er niet in blijven hangen. Dat was oké geweest. Ja, wat is oké? Het is... Niet goed, maar... Hij had in... Mensen kunnen in de genade blijven hangen. We ontvangen alles van God. Het is genade. Halleluja. En een mens blijft zitten. Dan kom je er wel. Dan ben je kind van God. En dan mag je straks met de hemelse vader wezen. Het hemels koninkrijk en voor eeuwig bij hem zijn. Maar Paulus heeft gezocht, zegt hij. In die genade. En als ik dan naar mezelf kijk. Ik volgde de opleiding kerkelijk werker. En ik was aan het zoeken. Zo voelde dat. Ik heb de mogelijkheid gekregen om diensten te leiden. En ik zit eigenlijk te wachten. Totdat God mij roept binnen een gemeente. Ja. Daar zit ik eigenlijk op te wachten. Ik wacht tot God mij roept. In een fijne gemeente. Waar ik dienstbaar kan zijn. Waar ik zelf ook opgebouwd kan worden natuurlijk. Maar waar ik ook iets kan bijdragen. Ja, daar wacht ik op. Ik wacht op die roeping. Want dan kan God mij gebruiken. Dan kan God mij inzetten. Dan kan ik mijn gaven gaan gebruiken. En dan kan ik... ben ik op mijn plek, toch? En met de gedachte van, ja, Mozes moest ook 40 jaar wachten. Mozes die achter de schapen aanholde. En pas 80 jaar was. Totdat God hem riep. Dus ik wacht in genade. Ja, onzinnig natuurlijk. Geen goede gedachte. Ik ben geroepen op de plek die God mij geeft vandaag. Ik werk nu bij een kaasboer. Dus ik word een kaaskop. Ik dacht dat ik geen kaaskop was, maar ik word dus straks een kaaskop. Dat is leuk werk. En God zei tegen mij, en dat mag ik zeggen, omdat ik het weet dat hij het gezegd heeft. Onno, ik roep jou hier op deze plek en laat maar zien dat jij anders bent. Dat jij van me houdt. Laat maar zien dat je iets te bieden hebt. Ik heb je hier geroepen. Niet daar. Waar je zo graag wilt zijn. Ik heb je hier geroepen. En hoe lang? Ik weet het niet. 2 weken? 2 jaar? Wie zal het zeggen? God wil mij nu hebben. Op dit moment. En het hangt van mij af in hoeverre ik bereid ben om mijzelf te laten gebruiken. Onlangs besefte ik wederom dat ik niet moet wachten totdat God mij roept voor de taak die ik graag zou willen doen. Maar dat hij eenvoudige momenten gebruikt. Een klein moment waarop ik 's morgens vroeg aan de boer, aan de kaasboer. En hoe was het? Oh, je bedoelt de begrafenis van gisteren? Ja, probeer ik vlot te beantwoorden. Ja. De begrafenis, hoe was dat? Nou, toen kwam een emotioneel mooi verhaal. Wat ons beiden ontroerde. Het zijn kleine momenten waarin God ons gebruikt. Ik mocht het verhaal aanhoren. En wie weet, heeft het nog een gevolg? Want ze zijn wel kerkelijk van huis uit. Geloven wel in God. Maar mijn vraag is, leeft het wel echt? In mijn vergankelijkheid, en dat zegt Paulus ook in deze, in het hoofdstuk, heb ik maar gezaaid. En God gaat ermee aan het werk. En God gaat het vormen voor de eeuwigheid. Herkent u die momenten in uw eigen leven? Dat u uzelf overgaf aan God en zegt van God, Heer, Vader, Adonai, ik weet niet hoe u de Vader noemt. U moet het zeggen vandaag. En dat er op die dag een moment was die raakt. Het was niet groot, maar wel groot in de hemel. Het was voor eeuwigheidswaarde. En daar spreekt Paulus in dit hoofdstuk over. We lezen in vers 36. Als u iets zaait, moet het eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elk zaadkorrel zijn eigen vorm. Wat God hiermee gaat doen, dat is niet mijn zaak. Wij zaaien dat wat vergankelijk is. Het verdwijnt eenmaal. Maar God zorgt ervoor dat het zal sterven en dan lijkt het alsof er niets gebeurt. Het lijkt of zo'n gesprek dan voor niets is geweest. Het lijkt of mensen denken soms van, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? Ik sta hier te getuigen, ik sta hier met mijn levensverhaal bloot te geven. Maar het lijkt of landt het niet. Het lijkt of komt het niet over. Dat is niet onze zaak. Wij zaaien, wij zijn slechts het gereedschap dat God gebruikt. God gaat ermee aan de gang. God zal ervoor zorgen dat het gaat sterven. Maar dat het uiteindelijk ook zijn vruchten gaat dragen. En wat die persoon dan met die vruchten gaat doen, dat is aan hem of haar. De discipelen, de volgelingen van Jezus, waren ontzet. Hun verlosser hing daar aan het kruis. Wat nou verlosser? Waren al die 3 jaren dan voor niks geweest? Waarom hebben we dan 3 jaar achter hem aangesjouwd? Ze snapten er helemaal niks van. En zo gaat het met ons vaak ook. Wij snappen soms niet hoe de dingen lopen. Wij snappen soms niet waarom de dingen niet werken. Waarom we geen vruchten zien. Het moet eerst sterven, zegt Paulus. Het duurt even. Maar weet dat Christus na 3 dagen is opgewekt uit de dood. Hij is opgestaan uit de dood en heeft daarmee de dood overwonnen. Christus moest eerst sterven als een zaadje in de grond. Het moet eerst sterven voordat het leven kan voortbrengen. Christus moest sterven, zodat hij als Godsvrucht de mens het leven kon geven. Onze goede daden zal altijd zijn vruchten afgeven, hoe dan ook. En als u dan terugkijkt op het afgelopen jaar, wat denkt u dan? Is het allemaal voor niets geweest? Of die dingen die u gedaan hebt uit liefde voor de medemens, voor die broeders en zusters. Het is niet te vergeefs geweest, zegt Paulus aan het eind. Als het sterft, zal God er een eigen vorm aan geven. Dan wordt het geestelijk. Dan wordt het leven. En dan wordt het vruchtbaar. Dan kunnen andere mensen ervan plukken en van eten. Als u wat dan ook opgeeft, dus niet in eigen kracht, hè? Als u het opgeeft, overlaat aan God, dan mag het sterven en naar God gaat God ermee aan de gang. Van nature zijn wij vergankelijk. Ons lichaam is vergankelijk. Dit is een verpakking. Als wij eenmaal sterven, komen we in de grond te liggen en het lichaam dat wordt met de grond gelijk. Dat verteren, dat vergaat. Zo is het nu eenmaal. Maar goed ook, want wij kunnen als, zegt Paulus ook, wij kunnen als lichaam, als vleeselijke mensen kunnen wij niet de hemel beërven. Daarom krijgen we straks een geestelijk lichaam, zegt Paulus. Maar de daden dan? De daden, die zijn ook vergankelijk, denken we dan. Mensen hoor je wel eens zeggen, we kunnen toch niets meenemen naar het koninkrijk van God. Naar de hemel kun je niks meenemen, zegt Paulus. Of zeggen mensen dan. Maar we lezen in Openbaring 14... dat het wel degelijk zo is dat je iets mee kunt nemen naar het hemels koninkrijk. Ik hoor een stem uit de hemel zeggen, schrijf op. Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de geest beaamt, zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden gaan met hun mee. Vergezellen hun. Hun daden die dus vrucht hebben gedragen, ze zijn gestorven, getransformeerd naar Gods wil. En anderen mochten hen van plukken en het is eeuwigheidswaarde geworden. Eeuwigheidswaarde geworden. Maar laten we God danken, zegt Paulus, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. We zongen net dat wij de draak mogen vertrappen. De draak, de duivel. Wij hebben ook de overwinning in Christus gekregen. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig, zegt Paulus, en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Ook al zijn onze bezigheden zo verschillend, soms ook gestempeld door ziekte, handicap of leeftijd, houd vast vanuit 1 Korinthe 15 dat van al die inspanningen geldt dat Paulus er het licht van de opstanding laat overschijnen. En dan zegt Paulus, dat wat gedaan wordt in het licht van de opgestaande Heer, geen vergeefse moeite zal zijn, wat het ook is. In aanleiding van deze openbaring, ook bij mij, hebben we met kerst en oud nieuw wat buren uitgenodigd. U moet weten, we hebben een soort kluizenaar bij ons op de buurt wonen. Hij heeft een heel hoog IQ. Heeft een verstand van heel veel dingen. Heeft dingen uitgevonden voor het Rijk. Maar in zijn hoofd kan hij het allemaal geen plekje meer krijgen. Hij is alleen, zorgt voor zijn moeder, heeft verder geen contacten. Ik zeg, joh, kom even langs. Met kerst. Vond hij mooi. En als je met hem praat, nou, dan ben je de eerste uur nog niet klaar. Dan moet je tijd voor nemen. En soms moet je hem even onderbreken van, spijt me, maar ik moet verder. We hebben hem uitgenodigd. En nu blijkt, hij is vroeger ook kerkelijk geweest. En hij zal ook wel weer eens naar de kerk willen. Maar we gaan hem niet meenemen. We gaan hem niet dwingen, bedoel ik. Hij moet ermee komen. Hij komt wel met vragen. We laten hem zijn gang maar gaan. En wij zaaien maar in het onvergankelijke. En God gaat ermee aan de gang. Het is ons werk niet. Het is Gods werk. Maar wij weten wel dat het eeuwigheidswaarde heeft. Wat onze buurman er ook mee doet. En dan ontdek je dat er een liefde ontstaat voor die man. Eerst ga je je ergeren. Oh jee, andere kant op lopen. Dan heb je hem weer. Dan begint hij weer te praten. Verhaal. Volgen doen we toch niet. We snappen er toch niks van. Heb ik ook wel eens tegen hem gezegd. Ik zei uit beleefdheid. Ja, maar daar snap ik toch niks van. Ik zal het je uitleggen, zegt hij. Ik zal het je uitleggen. Oh. Met Gods genade mogen we hem ontvangen. En mogen geduld hebben. En bidden voor hem. Dat hij eens ook mag meedoen. In het gemeenschap zijn van Christus. En dan merk je dat hij jou ook serieus neemt. Ja. En dat is eeuwigheidswaarde. Dat voel je in je hart. Dan doe je het niet uit je verstand. Ja, ook wel. Maar dat belandt ook in je hart. Achteruit kijken, ja. Ik weet niet hoe het eruit gekomen is vanmorgen. We mogen ook vooruit kijken. vooruitkijken. Hoe bent u dit jaar begonnen? We beginnen altijd het jaar goed, hè? De eerste 2 dagen, 3, 4 weken. Houden we ons vast aan onze beloftes. En dan gaan we een keer de mist in, dat maakt niet uit. We zijn maar vergankelijke mensen. En dat weet God. Maar ooit zullen we bij hem zijn. Ooit zullen we altijd bij hem zijn. En zullen we een verheerlijk lichaam hebben. Wat een vooruitzicht. God heeft mij aangespoord om grote dingen, onvergankelijke dingen, van hem te verwachten. Ik wil u bij deze ook aansporen om u te laten gebruiken. Tot eer van God. Te zaaien waar nodig. Waar u ook bent. Want het zwoegen zal het zeker waard zijn. Ook in 2010. Amen. Amen. Neem mijn leven, Heer. Opnieuw. Ik wil zijn waar u bent. Waar u mij hebben wilt. Hierbij leg ik mijn eigen wil af. Want die begrijpt uw wil toch niet. Altijd. Vader, we staan voor een nieuw jaar en we hebben het net gezongen. En ik hoop vanuit ons hart dat we bereid zijn om u in alles te volgen. Maar u weet ook dat het voor ons soms lastig is. Omdat we nog zo vergankelijk zijn. We zitten nog in het aardse lichaam. Vader, hierbij willen we ook al het vleeslijke neerleggen. En willen we u aandoen. U aandoen, Heer Jezus. Paulus in Colossenzen 3 zegt. Dat we u mogen aandoen. Geheel omgeven. Zodat mensen u zien. Op straat. Zodat mensen u zien. Op de buurt en in hun huis. We staan voor een nieuw jaar, Vader. En elke dag mogen we met u beginnen. Maar ook dit jaar willen we concrete stappen zetten. Gebruik ons maar op de plek die u ons hebt toegewezen. En als we niet op de plek zijn waar u ons wilt hebben, dan willen we luisteren naar uw stem. Dan willen we luisteren waar u ons heen roept. Vader, want er zijn veel mensen in nood. Er zijn veel mensen met vragen en nog meer problemen dan wij. Mensen zonder u, die hebben echt een probleem, Vader. Dat is pas een probleem. Vader, mogen wij in onze ellende, in onze problemen, mogen wij hun vertroosten. De mensen die, waar wij nu aan denken, die dicht bij ons staan, maar u nog niet kennen, mogen wij hen niet voor de voeten lopen, niet meesleuren, maar naast hun lopen. Met hun meelopen op hun levensweg. Dat we afzakken. Naar hun belevingswereld. Dat we hun leren begrijpen. Dat we hun mee kunnen nemen naar uw Vader. Maar u bent ook gedaald. Naar ons. U hebt ons ook niet omhoog getrokken. Nee, u bent de minste geweest onder ons. Vader, dat is het voorbeeld wat wij willen volgen. Dat we de minste mogen zijn. Dat we naar mensen mogen luisteren. En mensen mogen helpen in hun problemen. En dat we mensen naar u mogen wijzen. Vader, want dat is ons verlangen. We willen niet. En u wilt ook niet dat mensen verloren gaan. Wilt u ons maar inzetten op de eenvoudige manier. Met die gaven en talenten die u ons hebt gegeven. En die zijn niet te zwaar. En die zijn niet te moeilijk. Mogen wij dingen doen die voor onschatbare waarde zijn, die eeuwigheidswaarde hebben, Vader. Wij verwachten het van u. Ook dit jaar. We dragen hen op die ons lief zijn. Wilt u hen sterken? Troosting geven en uzelf aan hen openbaren. Hun hart verzachten als ze verhard zijn. Dat ze u mogen kennen, Vader. Dat doet ons zeer. Dat doet ons pijn. Dat is veel verdriet. Dat ze blijven hangen in die ellende en niet kunnen opkijken naar u. Vader, woorden schieten vaak tekort en daarom wil ik ook een moment stil te houden, zodat u ook voor uzelf dingen aan God kunt opdragen. Dank u wel, Vader, voor die trouw en voor uw liefde voor ons. In Jezus' naam bidden we dit alles uit genade. Amen. We zingen eerst of collecte. Eerst collecte, dan zingen. Dan zingen we na de collecte 474. God roept ons broeders tot de daad. Eerst collecte.
Thank you.
Sta open voor de zegen die God u mee wil geven. Mogen God die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.